De eerste dia staat al klaar, zie ik. Ik wil het deze ochtend hebben over de levenslessen van koning Uzia. We zullen voorlezen uit in ieder geval 2 Kronieken 26. En er staat ook nog een stukje over geschreven in 2 Koningen. En nog een paar andere teksten in de Bijbel. Maar we houden ons deze ochtend bezig met 2 Kronieken 26. En het is een ontzettend rijk gedeelte. Waar je ontzettend veel uit kan halen. Voor jong en voor oud. En voor alles wat er tussenin zit. Laten we gaan lezen in 2 Kronieken 26. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Uzia, koning van Juda. Toen nam heel het volk van Juda Uzia, die toen 16 jaar oud was, en maakte hem koning in de plaats van zijn vader Amazia. Hij was het die Elot uitbouwde en het aan Juda terugbracht, nadat de koning bij zijn vaderen te rusten gegaan was. Uzia was 16 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 52 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Jecolia uit Jeruzalem. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader Amazia gedaan had. Het was in de dagen van Zacharia die Uzia leerde op God te zien, om God te zoeken. In de dagen dat hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. Hij trok erop uit, streed tegen de Filistijnen. Hij sloeg een bres in de muur van Gad, de muur van Jabne en de muur van Asdod. En bouwde steden bij Asdod en in het gebied van de Filistijnen. God hielp hem tegen de Filistijnen en tegen de Arabieren die in Geur-Baal woonden. En tegen de Meunieten. De Ammonieten gaven Uzia schatting en zijn naam verbreidde zich tot waar men in Egypte komt. Want hij werd buitengewoon sterk. In Jeruzalem bouwde Uzia torens aan de hoekpoort, aan de dalpoort en aan de punt. En hij versterkte ze. Hij bouwde ook torens in de woestijn en hakte veel putten uit, omdat hij veel vee had, zowel in het laagland als op de hoogvlakte. Hij had akkerbouwers en wijnbouwers op de bergen en op de vruchtbare velden, want hij was een liefhebber van de landbouw. Verder had Uzia een leger dat geoefend was voor de oorlog en dat ten strijde trok, ingedeeld in zoveel troepen als er aangenomen waren door de dienst van Jeiel, de schrijver, maar Azia, de beambte, onder leiding van Hanania, een van de vorsten van de koning. Het volledige aantal van de familiehoofden van de strijdbare helden was 2600 man. Onder hun bevel stond een legermacht van 307.500 man, vol kracht en geoefend in de strijd om de koning tegen de vijand te helpen. En Uzia verzag hen, heel het leger, van schilden, speren, helmen, harnassen en bogen en zelfs slingerstenen. In Jeruzalem maakte hij oorlogswerktuigen, het ontwerp van een vindingrijk iemand, die opgesteld werden op de torens en op de hoeken om er pijlen en grote stenen mee af te schieten. Zo werd zijn naam wijd en zijd verbreid, want hij werd wonderlijk geholpen totdat hij sterk was geworden. Maar toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de Heere zijn God. Hij ging namelijk de tempel van de Heere binnen om reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar. Maar de priester Azaria ging hem achterna. En met hem de priesters van de Heere. 80 dappere mannen. Ze gingen voor koning Uzia staan en zeiden tegen hem: u komt het niet toe, Uzia, om voor de Heere reukwerk in rook te laten opgaan. Maar het is aan de priesters, de nakomelingen van Aaron, die geheiligd zijn om reukwerk in rook te laten opgaan. Ga het heiligdom uit, want u bent ontrouw geweest en het zal voor u niet tot eer zijn van de Heere God. Toen werd Uzia woedend. Het wierookvat was in zijn hand om reukwerk in rook te laten opgaan. En terwijl hij woedend was op de priesters, verscheen de melaatsheid op zijn voorhoofd. Voor de ogen van de priesters, in het huis van de Heere, bij het reukofferaltaar. Toen keerde de hoofdpriester Azaria zich naar hem toe en al de priesters. En zie, hij was melaats aan zijn voorhoofd. En zij verdreven hem haastig daar vandaan. Ja, ook hij zelf haastte zich om naar buiten te gaan, omdat de Heere hem getroffen had. Koning Uzia was melaats tot aan de dag van zijn dood. Hij woonde, omdat hij melaats was, in een apart staand huis, want hij was van het huis van de Heere afgesneden. Jotam, zijn zoon, was aangesteld over het huis van de koning en gaf leiding aan de bevolking van het land. Het overige nu van de geschiedenis van Uzia, van het begin tot het einde, heeft de profeet Jesaja, de zoon van Amos, beschreven. Uzia ging te rusten bij zijn vaderen en zij begroeven hem bij zijn vaderen op het veld bij het graf dat van de koningen was. Want ze zeiden, hij is melaats. En zijn zoon Jotam werd koning in zijn plaats. Tot zover het stukje uit 2 Kronieken 26. Kronieken betekent dagelijkse gebeurtenissen. En 1 en 2 Kronieken, dat is eigenlijk één boek oorspronkelijk. Geschreven zo rond 430 voor Christus. En het begint met Adam. Komt er een hele lijst aan namen. De nakomelingen van Abraham, etcetera, etcetera. Totdat we bij het koningschap zijn van Juda. En uiteraard Israël, de 12 stammen. Begint met Saul, David. Dan krijgen we Salomo. Scheuring van het Rijk. 2 stammen en 10 stammen. En 2 Kronieken gaat eigenlijk over de lijn van Juda, waarin we zien dat Israël, de 10 stammen, zich afscheiden van de 2 stammen. En er is eigenlijk ook voortdurend conflict tussen het 2 stammenrijk en het 10 stammenrijk. Best wel treurig als je dat leest. Het zijn broeders van elkaar. En toch is daar een voortdurend conflict tussen de 2 stammen en tussen de 10 stammen. Uzia was een van de 20 koningen van Juda. Juda had 20 koningen na de val van Salomo. Maar het noordelijk rijk, de 10 stammen, hadden ook 20 koningen. En bij Juda was één koning eigenlijk een koningin, dat was Atalia. En Uzia was de 10e koning die koning werd over Juda, het rijk Juda. En dat is dan Juda en Benjamin. Oh, het ging wel heel snel, maar oké. Hij regeerde van 792 tot 740 voor Christus. En de laatste 10 jaar had hij een co-regentschap met zijn zoon Jotam. Hij was de op één na langst zittende koning van Juda. Er was er één die langer regeerde dan koning Uzia. En dat was Manasse, die regeerde 45 jaar. Welvaart, invloed, faam doet denken aan de dagen van Salomo. Daarover hebben we gelezen in vers 15c. We kunnen het nog even meenemen. Zo werd zijn naam wijd en zijd verbreid Want hij werd wonderlijk geholpen totdat hij sterk was geworden. Zowel zijn rijkdom als ook zijn invloed had wat weg van de rijkdom en de invloed van Salomo. Het rijk floreerde onder zijn hand. Zijn vader was koning Amazia. Daarover kun je lezen thuis in het vorige hoofdstuk. Het was in principe ook een goede koning, Amazia. Maar hij werd ongehoorzaam aan de Heere, omdat hij de goden van de Seerieten mee naar huis nam en die ging aanbidden. En daardoor werd hij ongehoorzaam aan de Heere. En kwam hij ook weer in conflict met de koning van het Noordelijk Rijk. Dat was koning Joas. En ze gingen de strijd aan met elkaar. Koning Joas, die won. Die sloeg een bres in de muur van Jeruzalem van ongeveer 200 meter lang. Verwoestte nog het een en ander. Nam alle schatten mee uit de tempel en ook uit het huis van de koning. Nam ook nog krijgsgevangenen mee van Juda en liet Amazia berooid achter. En het einde van Amazia eindigt ook wel treurig. Er kwam een samenzwering tegen hem en hij werd gedood. Dat was vader Amazia. En zijn opa was koning Joas. Moeder Jecholia hebben we gelezen en zijn zoon Jotam. Uzia, dat is wel mooi, betekent de Heere versterkt. En Azaria, zoals we dat kunnen lezen in het boek van Koningen, betekent de Heere helpt. En dat lees je ook in de tekst van hoofdstuk 26. Dat is eigenlijk prachtig om te zien. Ik wil het toch nog eventjes aanstippen. Vers 7. God hielp hem. Dus ja, ik vind het schitterend. Wij mogen ook weten dat God ons altijd helpt. Als kind van God. Hij helpt ons altijd. God is niet tegen ons. Maar God is voor ons. En hij wil ons altijd helpen. En de ander is Uzia. Betekent de Heere versterkt. En dat hebben we ook gelezen in vers 8. De Ammonieten gaven Uzia schatting. En zijn naam verbreidde zich tot waar men in Egypte komt. Want hij werd buitengewoon sterk. Niet uit eigen kracht, maar alles door de Heer. De Heer is onze helper en de Heer is onze kracht. Iedere dag weer. Goed, de volgende dia, vers 4 en 5, daar wil ik even op inzoomen. Daar staat, hij deed wat juist was in de ogen van de Heer, overeenkomstig alles wat zijn vader Amazia gedaan had. Het was in de dagen van Zacharia die Uzia leerde op God te zien, om God te zoeken. En in de dagen dat hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. Jongelui, zijn er deze ochtend niet zoveel, maar misschien dat de anderen nog een keer gaan luisteren. Uzia, die was 16 jaar oud. Jullie zijn ietsje jonger, maar het principe is hartstikke mooi, zowel voor jong als ook voor oud, wat hier staat. Vers 4. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heer. Dat is een heel, heel belangrijk principe. En wat gaat er nou eigenlijk aan vooraf dat je gaat doen wat juist is in de ogen van de Heer? Dat lees je dan in het volgende vers. Er wordt daar gesproken over de dagen van Zacharia, dat is niet de Zacharia van het boek Zacharia. Dit is een profeet die alleen hier wordt neergezet. Zacharia, het was een profeet, het was een ziener. En die leerde Uzia op God te zien. NBG zegt God te vrezen, maar dat woordje staat er niet in het Hebreeuws. Het is op God te zien. Oude vertaling zegt in de gezichten van de Heere. Het Hebreeuwse woord geeft ook aan om God te aanschouwen, om God te bedenken, om God te begrijpen. En hij gaf hem eigenlijk het wezen en het karakter van God mee. Dat is wat deze profeet meegaf aan de jongeman Uzia, 16 jaar oud. En waarschijnlijk al eerder. Want ook hij had al eerder een co-regentschap met zijn vader. Dus al van jongs af aan, dit jongetje Uzia, die kreeg mee het wezen en het karakter van God. Zacharia leerde hem om op God te zien. Met andere woorden, vertrouwen. Als je weet wie je God is, dat hij er altijd voor je is en voor je zorgt, dan leer je hem te vertrouwen. In de goede dagen van het leven, maar ook in de moeilijke dagen van het leven. En dan staat erbij, om God te zoeken. Dat is de afhankelijkheid die je laat zien naar God toe. Als je God niet zoekt dagelijks, als je geen tijd vrijmaakt voor gebed en bijbellezen, dan laat je er eigenlijk mee zien dat je hem niet nodig hebt. Je kunt het allemaal zelf wel. Je bent onafhankelijk aan het worden van God. Dus het is belangrijk of je nou jong bent, of mijn leeftijd, of nog ouder, om iedere dag weer die afhankelijkheid te tonen. Door hem te zoeken. En het resultaat is dan, als het goed is, als je een kind van de Heer bent, is dat je zijn wil verlangt te doen. Trouw zijn. Zijn wil verlangt te doen. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heer. En als je die kronieken, dat boek doorneemt, dan lees je steeds twee dingen over die koningen. Ze deden of wat juist was in de ogen van de Heer, of ze deden wat slecht was in de ogen van de Heer. En daarin heb je iedere keer weer zelf de keuze die je zelf kunt maken. De keuze is aan jou. En het is verdrietig om te lezen dat die 20 koningen van het Noordelijk Rijk, die deden alle 20 wat slecht was in de ogen van de Heer. En van de 20 koningen van het Rijk van Juda waren er 7, 8... die deden wat goed was in de ogen van de Heer. Maar sommigen gingen ook op het laatst weer de mist in. Dus je hebt altijd de vrije keuze als kind van God. Verlang je ernaar om te doen wat goed is in de ogen van de Heer, of ga je je eigen weg? Praktisch zien we hierin hoe belangrijk het is dat je een voorbeeldfiguur hebt. Hij werd eigenlijk opgevoed door Zacharia, de profeet, de ziener. Maar hij heeft ook veel geleerd van zijn vader, Amazia. En ze zeggen wel, als jong geleerd is oud gedaan. In de kern geloof ik ook dat dat zo is. Alhoewel ik ook wel zie in de Bijbel dat het soms alsnog mis kan gaan. Maar laten we niet onderschatten als ouders hoe belangrijk het is om een voorbeeld te zijn voor je kinderen of je kleinkinderen. De rol van mentor voor de ouders. De leiding die mogen we zoeken door middel van zijn woord. Ik zal u deze ochtend de teksten besparen die erbij staan. Die gaan we niet opzoeken. En als laatste komen we natuurlijk uit bij Jezus, het ultieme voorbeeld. En die tekst wil ik wel even aanhalen. Want het gaat in ons leven om de Vader en om de Zoon, dat we hen willen volgen. En in Johannes 5 vers 30b staat, ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. En ja, dat altijd weer ons gebed en ons verlangen mag zijn, dat we in alle levensterreinen niet onze wil zoeken, maar de wil van de Vader. En die mogen we vinden in zijn woord. Het tweede wat ik eruit haalde, is een stukje rentmeesterschap. En dat kom je eigenlijk tegen in vers 6 tot en met 15. Ik ga het niet omwille van de tijd opnieuw weer helemaal doorlezen. Maar als je alleen al kijkt naar de werkwoorden die daarin staan, die betrekking hebben op Uzia en wat hij allemaal doet voor dat volk, dan zie je dat hij niet alleen zelf enorm wordt gezegend door de Heere God, omdat hij gehoorzaam is, maar dat hij van die zegen ook weer uitdeelt naar zijn volk toe. Hij zorgt voor zijn volk. Hij zorgt dat de bres die er werd geslagen in de muur van Jeruzalem, dat die weer wordt opgebouwd. De torens laat hij versterken. Hij laat putten uithakken voor vee. En ook voor het volk om te drinken. Landbouw en akkerbouw is hij mee bezig, zodat iedereen voldoende te eten heeft. Het enorme leger wat hij op de been heeft gebracht, voorziet hij in het beste van het beste. En daarnaast is hij ook nog eens enorm begenadigd met een enorm creatief brein. Dat lees je in vers 15. Daar staat dan over de oorlogswerktuigen het ontwerp van een vindingrijk iemand. Weet u, of het nou gaat om onze gaven, of het nou gaat om ons geld, of onze creativiteit en vindingrijkheid, ze zijn allemaal door God gegeven. Dat is wel iets, denk ik, altijd om bij stil te staan, en zeker voor ons als welvarend christen hier in het Westen. God heeft ons niet alleen maar gaven gegeven tot welzijn van de ander in de gemeente, maar ook alle geld en goederen heeft hij ons toevertrouwd. En ook de vindingrijkheid en de creativiteit waarmee je misschien een goede baan hebt en floreert en geld verdient. Het komt allemaal bij hem vandaan. Dat is wel belangrijk om te realiseren. Er is geen dualisme bij God van, oh ja, de geestelijke gaven komen bij de Heer vandaan. En geld en goederen, dat is van mezelf, zeg maar. Dat heb ik geregeld. Alles komt bij hem vandaan. Ook hier zal ik u de teksten besparen. Ik wil er eentje wel even meegeven. Dat is de eerste. 2 Korinthe 8 vers 9. Daar staat: want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. In de eerste plaats voor ons zijn dat natuurlijk de geestelijke zegeningen. We zijn verzoend met God. We hebben vergeving ontvangen. En ieder van u heeft gaven gekregen. En God vraagt van ons om die in te zetten in de gemeente. Ik moet even mijn neus snuiten. Ik ben wat verkouden, sorry. Misschien kan hij even wat zachter. Maar de rode draad, lieve broeders en zusters, in deze teksten is dat alles bij hem afkomstig is. En net zoals Uzia werd gezegend in zijn leven, niet alleen om het voor zichzelf te houden, maar om het uit te delen, zo vraagt God dat ook van ons. En natuurlijk, het is belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Maar God vraagt van ons dat wij onze tijd, onze gaven, onze geld en goederen, onze creativiteit en vindingrijkheid inzetten voor hem, voor de gemeente en voor de mensen om ons heen. Vanuit het Oude Testament wil ik er een kanttekening bij zetten. Rijkdom is voor de gelovigen nooit een doel op zich. Er is een onderscheid te maken tussen de gelovigen van het Oude Testament en de gelovigen van het Nieuwe Testament. In die zin, het volk Israël kreeg mee dat als je gehoorzaam was, dan was er ook welvaart en rijkdom. Aardse bezittingen en rijkdom nam toe. In het Nieuwe Testament is het zo dat we vooral gezegend zijn met de geestelijke zegeningen. En als het dan goed gaat met ons financieel, dan is dat bonus. Maar dat is nooit een doel op zich voor de gelovigen. Om rijkdom te verwerven. Sterker nog, in de eerste Timotheusbrief wordt er best wel veel gewaarschuwd over het gevaar van rijkdom. De zucht naar geld. Hè? Dus het is nooit dat we daar naar moeten jagen om rijk te worden. En de zegen van de Heere, die maakt rijk. En zwoegen voegt daar niets aan toe. Hoe kun je nou van jezelf ervaren dat jij niet zo gierig bent, dat je niet zo hebzuchtig bent, dat je zucht hebt naar geld? Dat is heel simpel. Vind jij het moeilijk om te geven van datgene wat je hebt? Of ben jij iemand die, als hij gezegend wordt, vrij makkelijk ook kan geven aan anderen? En dan heb ik het nog niet eens per se over de gemeente hier, alhoewel ik wel geloof dat als je in staat bent om te geven, dat het goed is. Maar denk maar gewoon aan onze broeders en zusters in vervolging, in armoede. Bidden we alleen voor hen? Of schenken we ook van onze rijkdom en goederen voor hen ter ondersteuning? Dat is iets om over na te denken. Ik las een quote van John Wesley. En die vond ik wel mooi. De gedachte is toch wel eens van, hoeveel van mijn geld zal ik geven voor het werk van God, voor de gemeente en voor de mensen om ons heen? En daar stond er als volgende regel bij: het zou eigenlijk moeten zijn, hoeveel van het geld van God wat hij aan mij geeft, houd ik voor mijzelf? Dat is iets om over na te denken. Het wordt volledig omgedraaid. Het is niet mijn geld, het is zijn geld. Hoeveel van het geld van God wat hij aan mij geeft, houd ik voor mezelf? En wat mag ik uitdelen? Niet gedwongen, maar vrijwillig. Gehoorzaamheid aan God brengt nooit automatisch rijkdom of een gemakkelijk leven met zich mee. Dat is de leer van het welvaartsevangelie. Afijn, dat weet u allemaal als we dagelijks in de app kijken van de Koningshof Open Doors. Gehoorzaamheid aan God brengt nooit automatisch welvaart. We zien het ook in het leven van de discipelen van de Heer Jezus, van de apostel Paulus en vele andere kinderen van God door de eeuwen heen. Om dat te beseffen en te weten maak je dubbel zo dankbaar als het goed gaat in het leven. En mag je echt dankbaar voor zijn als God je ook daarin zegent. Wat was nou het gevaar wat er insloop bij Uzia? Dat kunnen we lezen in vers 16, daar wil ik even met u naartoe. Toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de Heere, zijn God. Hij ging namelijk de tempel van de Heere binnen om reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar. Hier was hij ongeveer 58 jaar oud. Dus hij was al een lange tijd op weg met de Heer. Maar als het je zo voor de wind gaat, dan kun je wel eens denken, kijk mij eens, ik heb het maar goed voor mekaar, mijn zaken. Ik lees hier ook niks meer van Zacharia of iemand anders die invloed had op zijn leven. Nee, je zou kunnen zeggen dat hij boven en alles en iedereen stond en zelfs boven de wet van de Heer. En in zeker opzicht denk ik dat we daar allemaal gevoelig voor zijn. Hier heeft het te maken met de welvaart die hij kende. Maar ook al heb je niet zo'n welvaart, we zijn allemaal gevoelig voor de hoogmoed in ons hart. Ik ook. Dan moeten we altijd weer voorwaken dat we niet hoogmoedig worden. Want we lezen daar dan dat hoogmoed, dat leidde tot zijn eigen verderf. En dat, ik vind het zo treurig in dit verhaal, want hij begon zo goed. En hij heeft het jarenlang goed gedaan. En dan wordt hij hoogmoedig. Spreuken 16 vers 18 zegt ook, trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Waar het eigenlijk om gaat, is dat je niet langer op God vertrouwt, maar op jezelf. En ik wil die ene tekst uit Deuteronomie 8, die wil ik toch even erbij pakken. Vers 11, 14a en 17 tot en met 18a. Want ik haal er zoveel uit voor, in ieder geval ook voor mezelf vandaag gedacht, maar ik denk dat het ook actueel is voor de christen hier in het Rijke Westen. Daar staat, wees op uw hoede dat u de Heere uw God niet vergeet. En daardoor zijn geboden, zijn bepalingen en zijn verordeningen die ik u heden gebied niet in acht neemt. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt talrijk wordt, pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de Heere uw God vergeet. Maak een sprongetje naar vers 17. En dat u dan niet in uw hart zegt, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de Heere uw God in gedachten houden, dat hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Tot zover. Ik denk dat Uzia dat uit het oog had verloren. Van wie al die rijkdom kwam. Al die faam. Al die zegen. Het lag niet aan hemzelf. Het was de Heer. Zoals het ook zo mooi staat in vers 15. Hij werd wonderlijk geholpen. Hij werd wonderlijk geholpen door de Heer. De zegen kwam van hem. Het gevolg is dan dat als je niet langer op God vertrouwt, als je niet langer jezelf afhankelijk maakt van hem, is dat je je eigen weg gaat. Vers 16b, daar staat dan, hij ging namelijk de tempel van de Heere binnen om reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar. Dat werkwoordje ging. Hij ging. Hij ging zijn eigen weg. Toen hij jong was, was hij onderwezen. Ik weet zeker, in de eerste 5 boeken van Mozes, er was al een deel klaar van de Hebreeuwse Bijbel in die tijd. Hij kende de schriften. Hij wist dat het alleen de priesters toekwam en de nakomelingen van Aaron om daar werk te verrichten in de tempel. Denk maar aan Nadab en Abihu, die ook vreemd vuur aanstaken en ze werden verteerd door de Heere God. Dat wist hij allemaal. En toch ging hij zijn eigen weg. Lieve broeders en zusters, jongeren, daar zit een enorme les in voor ons. Kijk, kennis van het woord is niet maar voor de kennis op zich. Maar als wij weten wat God van ons vraagt en van ons verlangt, dan is het ook belangrijk dat wij dat uitvoeren. Dat we zijn wil doen. Dat is de bedoeling ervan. En we praten hier dan misschien over geboden in het Oude Testament. Maar ook het Nieuwe Testament staat vol met geboden. Ook al leven we vanuit de genade van Christus. Paulus en de andere apostelen halen met regelmaat aan, je moet dit niet doen, je moet dat niet doen. Doe nou dit, doe nou dat. En het staat allemaal in de gebiedende wijs. Laten we vasthouden aan wat de Heer ons meegeeft in zijn woord. En daarna leven. En Uzia liet dat varen. Hij ging zijn eigen weg. Zo verdrietig. Dan komt de eerste interventie, het ingrijpen van de hoofdpriester Azaria. en met hem 80 dappere mannen. Ik moet daar niet te veel over vertellen, want het gaat over Uzia. Maar het laat zien hoe moeilijk het soms ook is om iemand weer op de juiste weg te krijgen. 81 man waren daar aanwezig tegen die ene koning. Die koning had heel veel macht en invloed. Hij kon ze ook gewoon een kopje kleiner laten maken. Je hebt ook, als je dus iemand anders weer wil terugbrengen op de weg van de Heer, heb je ook moed daarvoor nodig. En wijsheid. Dapperheid. Dat is even een andere kant. Het gaat niet over Uzia. Maar God, daar ben ik van overtuigd, die waarschuwt altijd door zijn woord heen, door anderen heen, als we verkeerde wegen gaan. En weet je waarom? Dat God van je houdt. Het is niet alleen omdat het in de Bijbel staat, maar ik heb het zelf ook mogen ervaren in mijn eigen leven. God waarschuwt veelvuldig. Omdat hij wil dat je terugkomt bij hem als je bent afgedwaald. En als we dan naar Uzia kijken, dan lezen we dat hij in vers 19 uitbarst in woede. Hij verhardt. 81 man staan daar. Bekeer je nou. Verootmoedig je. Verneder je. Maar hij wordt woedend. En wat gebeurt er dan? In vers 21. De melaatsheid treft hem op zijn voorhoofd. En vers 20 op het einde staat dan omdat de Heere hem getroffen had. God waarschuwt veelvuldig, maar soms grijpt hij ook in ons leven. Ook als gelovige in het hier en nu kan God soms ingrijpen in ons leven. En nee, hij slaat ons niet met melaatsheid. Gelukkig niet. Maar hij kan wel ingrijpen in ons leven. Als hij denkt, en nu is het genoeg. De verootmoediging, die was eigenlijk nodig. Maar die kwam er niet. Terwijl in Jacobus 4 vers 6 staat, hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederigen geeft hij genade. En die voorbeelden zijn er ook legio. Ik moet denken aan David toen hij vreemd ging. En dan komt Nathan en die wijst hem daarop. En hij breekt. Verootmoediging. Manasse, nog zo'n koning. Ging helemaal mis tot hij werd gewaarschuwd. En hij breekt. Verootmoediging. Het is nooit te laat om jezelf te verootmoedigen als het misgaat. Ik denk het grote voorbeeld daarin is Jezus zelf. Die het goden gelijk zijn aflegde en werd als een dienstknecht. Als mens, als wij. En zijn leven gaf aan het kruishout op Golgotha. Nederigheid, verootmoediging is altijd de weg tot herstel die we zouden moeten gaan. De vraag voor mij en voor jezelf. Als iemand die om mij geeft me corrigeert, als ik niet langer zijn weg ga, hoe reageer ik dan? Verhard ik? Of verootmoedig ik mezelf? Verneder ik mezelf onder de hand van God? En ga ik weer zijn weg? Of ga ik mijn eigen weg? We hebben net al gezien, God zelf greep in. En het principe is, wanneer we Gods wegen verlaten, geopenbaard voor ons door zijn woord en onze eigen weg gaan, dan heeft dit altijd gevolgen voor ons. In grote of in minder grote mate. Maar het heeft altijd gevolgen voor ons, lieve broeders en zusters. Je kunt nooit buiten de wegen van de Here gaan zonder dat het gevolgen heeft voor jouw leven, voor u en voor mijn leven. Het heeft altijd gevolgen. Ik heb hier een kaartje. Een stukje van de vaarroute van Harlingen naar Terschelling, Vlieland. Sommigen zullen het misschien wel kennen. Ik heb het zelf wel 100 keer en meer gevaren. Maar het principe wat ik hier wil meegeven is dat we allemaal in een levensbootje zitten. En dat God ons heel veel bewegingsvrijheid geeft. En dat we in principe overal naartoe kunnen. Maar dan wel op de juiste wegen. Dan wel op de juiste vaarroutes. Je ziet hier een vaarroute met dat donkergroen. Dat zijn platen. Dat zijn, dat is gevaarlijk. Zeker als het eb is, maar ook als het vloed is. Dan zie je het vaak niet, maar is het toch niet diep genoeg voor een boot om te varen. Je hebt daar de boeien, de groene en de rode. En als je daar tussendoor gaat, dan ben je veilig. Dan kom je van A naar B. En je hebt daar ook zwart-gele boeien. En die laten zien waar obstakels zijn en waar het ook gevaarlijk is. En of je nou jong bent of oud. Maar zolang je op die vaarroute gaat van de Heere God, zolang je binnen de boeien blijft, zijn wegen gaat, dan ga je veilig. Maar op het moment dat je denkt, ja, maar ik kan ook zo door een slenk heen, of ik kan zo of zo, wat gebeurt er dan? Dan loopt je levensbootje averij op. Die loopt schade op. En dat is niet dat God dat doet. Dat doen wij zelf. En er is vaak zoveel schade in onze levens, omdat we onze eigen weg gaan. Dat kunnen we voorkomen door Gods wegen te gaan. En zeker de jongeren onder ons, ik wil jullie dat echt besparen. Ga in de wegen van de Heer. Ik heb me afgevraagd of ik dit even moet delen, maar het kwam de afgelopen dagen zo vaak voorbij dat ik het toch even ook deel naar jullie jongeren. Wat ik jullie echt op het hart wil leggen. Jullie hebben vorige week even dat plaatje gezien van die rund en die ezel. Het ongelijke span. En jullie hebben nog lang geen trouwplannen. Dat weet ik ook wel, de jongeren die hier zitten. Maar de kans is groot dat jullie straks wel iemand tegenkomen met wie jullie gaan trouwen. En ook daarin is het dan goed om Gods weg te gaan. 2 Korinthe 6 vers 14 zegt, vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Als je een kind van God bent, zorg dat je een relatie krijgt met een ander kind van God. Dat is zo belangrijk voor de jeugd. In het Engels staat er, in de Engelse vertaling, do not be mismatched with unbelievers. Het is een mismatching. Het is niet een match fixed in heaven. Nee, het is een mismatched. Licht en duisternis. Totaal aan elkaar tegenovergesteld. Wetteloosheid en gerechtigheid. Aan elkaar tegenovergesteld. En relaties. Lieve tieners. Maar ook ouderen. Jullie hebben er ervaring mee. Die nemen het grootste gedeelte van onze tijd in beslag. In ons leven hier op aarde. Niet alleen de relatie met God, maar ook met elkaar. Zorg dat je de juiste relaties hebt en die om je heen schaart. Ook met vrienden en vriendinnen. Waar je mee omgaat, daar raak je mee besmet. En Spreuken 14 zegt ook: er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Je kunt denken dat je de goede weg hebt. Als je bijvoorbeeld een leuke jongen of een leuke meid tegenkomt. En dat je denkt, dit is hem. Ik ben helemaal weg van hem of van haar. Ik ben verliefd op hem of haar. Maar als het niet een kind van God is, is het niet de weg van de Heer. En loop je onnodig averij op. Spreuken 3 zegt ook, hoe staat het er ook alweer? Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Hij wil je paden recht maken. Dat jouw wegen zijn wegen worden. Zodat je geen onnodige averij oploopt in je leven. Het leven is soms al lastig genoeg. Als jongeren, maar ook als volwassenen. Hier in het domein van de slang, waar de boze regeert, daar hebben wij mee van doen. Ga in de wegen van de Heer. Als je in de wegen van de Heer gaat, dan zul je rust vinden voor je ziel, zegt Jeremia 6, vers 16. En dat volk daar is dan redelijk koppig, die zegt, maar wij bewandelen die niet. En ik wil jullie allemaal vragen om iedere keer weer de wegen van de Heer te zoeken en die te bewandelen. Tegen de huidige tendens in. Tegen de huidige cultuur in. De laatste dia. Trouw tot het einde. We zijn bezig met de Timotheusbrief. En die tekst kun je thuis daarover nog even lezen. Maar het gaat erom om trouw te zijn tot het einde. Ik wil trouwens ook nog één heel belangrijk ding meegeven. Dat vind ik wel belangrijk. Omdat ik weet, zowel in mijn eigen leven, maar ook van anderen, dat we onnodig averij hebben opgelopen. Maar vanuit zijn genade gaat hij met je verder. Dat wil ik wel benoemd hebben. Als je averij oploopt, omdat je je eigen weg hebt gekozen, misschien als niet-christen, maar ook later als christen zijnde. God, die pakt je bij de hand en die gaat er met je verder. Hij laat je niet los, hij laat je niet vallen. Dat wil ik nog wel even genoemd hebben. Heel belangrijk. Hij doet ons niet naar onze zonde. Hij straft ons niet, hij gaat met ons verder. Dat wou ik nog even noemen. Tieners, lieve kinderen, jongeren, laat je leren. In eerste instantie door je ouders, maar later misschien ook door een geestelijke mentor. Iemand die je vertrouwt. Ouders en ouderen, wees je bewust van je verantwoordelijkheid. De rol die je hebt als voorbeeld. En zoals ook staat in vers 23. Er wordt Uzia begraven en dan staat er, want ze zeiden, hij is melaats. Wat blijft er hangen bij de kinderen, bij de kleinkinderen van jou? Op geestelijk gebied. Wees een voorbeeld ook om trouw te zijn in de kerkgang. Als je zelf niet vaak gaat, dan kun je ook niet tegen je kind of je tiener zeggen, je moet naar de kerk. Dat gaat niet. En zo is het met zoveel dingen. Wees een voorbeeld daarin. Anders kun je niet tegen ze spreken als je geen voorbeeld bent. En een voorbeeld is sterker dan het gesproken woord. Wees een voorbeeld. Voor ons allen geldt, zie op hem, vertrouwen, zoek hem, afhankelijkheid. Doe zijn wil, de trouw. Dat de rode draad mag zijn van ons leven. Trouw zijn. Niet uit eigen kracht, gedoemd om te mislukken. komen weer die twee betekenissen tegen. Door zijn geest. De Heere is onze helper. De Heere versterkt in ons leven. Geen eigen kracht. Ik heb het zelf ook geprobeerd, werkt niet. Het is door de geest. En die geeft hij niet met mate. Lieve broeders en zusters, die heeft hij in rijke mate, staat er in Titus geloof ik, over ons uitgestort. Heeft hij ons in rijke mate mee vervuld met de geest. Het leven door de geest. En als laatste, dien God en de mensen met alles wat je van hem hebt ontvangen. Hou het niet alleen voor jezelf, maar deel ook uit. God heeft de blijmoedige gever lief. Amen.